En we waren gebleven bij, ja, deze dia, er staat het woord complot op. Ja, complot. Daar staat in Handelingen 20 vers 3a, en doende daarnaast de 3 maanden, hè, dat woord doende heb ik maar even zo letterlijk vertaald, dus Paulus was bezig met zijn bediening, ontstond een complot tegen hem, tegen Paulus, door de Joden. En ik heb hier even het Griekse woord voor complot erop gezet. Dat is epibule, en waarschijnlijk kent u wel het woord boule, het woord raad. God die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dan gaat het om de boule van zijn telema. Maar hier is het woord epibule, dus op raad, dus iets meer. En dan, daarvoor is dan het woord complot gekozen. En we kennen dus in de schriften veel complotten, onder andere tegen de Heer. Dan denk ik aan bijvoorbeeld Johannes 11, toen hij zijn vriend Lazarus had opgewekt uit de dood. Dat ze van toen af, en de Heer moest toen, of ging toen naar, heeft u wel eens opgelet? Hij ging toen naar Efraïm. Heeft u wel eens gelezen? Efraïm. Goed. Maar dat was omdat zij, en daar was de Heer natuurlijk van op de hoogte, dat zij een plan beraamde om hem ter dood te brengen. Want ja, nu hij Lazarus uit de dood had opgewekt, dat was onmiskenbaar. Ja, nu zou hij te veel aandacht krijgen, te veel aanhang krijgen. En dat konden natuurlijk de Joodse leiders niet velen. Het Sanhedrin, die moest hem daarom, beraamde men een plan, je kan ook zeggen een complot, om hem dus uit te schakelen. En dat gebeurde verschillende keren door de Joden. Zoals Paulus ook zegt in 1 Thessalonicenzen 2, dat de verontwaardiging komt vooraf in feite al over hen. Het loopt als het ware vooruit. En dat zegt hij dan over de Joden, maar dat komt, en dat is heeft helemaal niks, die uitspraak, helemaal niets met antisemitisme te maken. Paulus is zelf een Jood, notabene, uit de stam Benjamin. Maar dat had er meer mee te maken dat hij steeds ondervond de tegenstand van de Joden, van de orthodoxie. Om wat hij sprak. En daar reageert hij op door de geest geleid in 1 Thessalonicenzen 2. En dan heeft hij het over specifiek een kleine groep uit zijn volk. De Joden benoemt hij die dan. En die, ja, daarover zal ook te zijner tijd het gericht gaan komen. En zij zondigden zelfs tegen de Heilige Geest in de dagen van onze Heer. En de Heer zei ook daarvan dat deze zonde hen niet zal vergeven worden, in deze aion niet en ook in de komende aion niet. En als je dan Paulus hebt leren kennen, dan zeg je ja, maar daarna. Ja, daarna is het wel anders. Daarna is de genade. Maar goed, dat is zonde tegen de Heilige Geest. Hè? En hier beraamde men dus een complot tegen hem. En op een of andere manier kwam Paulus daarvan op de hoogte. En hij stond op het punt, lezen wij in Handelingen 20 vers 3, uitgeleid te worden naar Syrië. En werd van mening terug te keren door Macedonië. Dus hij veranderde van gedachten over de route die hij zou nemen. Hij merkte op een of andere manier dat er toch een complot tegen hem werd gesmeed. Dus hij ging een andere kant op. En dat was natuurlijk leiding van de Heer. Want ja, de Heer had nog een plan met zijn leven. En hij moest verder, dus ging hij de andere kant op. En zo kan het ook zijn in dat de Heer in ons leven iets doet. En het kan ook zelfs zo zijn dat de Heer ons zelfs andere gedachten geeft soms. Dat wij een andere weg inslaan en dat achteraf, vele jaren later, zie je pas welke leiding van de Heer dat dan was. Maar dat zie je pas achteraf, dat ben je op dat moment totaal niet bewust. En vaak is het ook zo dat als we geleid willen worden, ja, dat is altijd een beetje moeilijk. Want ja, in sommige kringen zegt men van ja, als je geleid wil worden door de Heer, dan moet je bidden en dan sla je je Bijbel maar open. En wat je dan leest, dat zal je dan leiden. Ik vind dat een beetje, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het toch ook vaak zo werkt dat als wij in bepaalde omstandigheden zijn en de omstandigheden veranderen of de dingen veranderen om je heen, waardoor je gedwongen wordt op een gegeven moment om een andere kant op te gaan, dat God dat zo dan in je leven bewerkt, dat die omstandigheden gaan veranderen, dat je daar als het ware automatisch die kant op geduwd wordt. Dat je eigenlijk geen andere mogelijkheid meer ziet dan nou ja, die kant op. En dat dat dan zo is zoals God het leidt. Hè? En ten diepste, we weten natuurlijk dat God het is die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Zeker, en ik ben ervan overtuigd dat het doorgaat tot in de kleinste details, dat Vader alles gepland heeft. Maar wij weten dat niet, hè? Vader weet dat wel, maar wij weten dat niet. Hij is die grote God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn hele kleine mensjes. Wij hebben een heel klein hersenpannetje hier maar. We kunnen maar een heel paar dingetjes bedenken. En God is veel en veel en veel groter. Dus ja, verbeel je maar niks. En je bidt dat de Heer licht zal geven op je weg en je voet. En een lamp voor onze voet en het licht op ons pad. Dat is het woord, ja, zeer zeker. Maar als je bewust bent bijvoorbeeld in deze tijd van je plek, dan ben je toch bewust als gelovige van je hebt een hemelse roeping. Dan ben je toch bewust dat je een burger bent van een rijk in de hemelen en niet hier op aarde. Dan ben je toch bewust dat daar in feite jouw thuis is. Paulus zegt toch ook, hè, Colossense, bedenk de dingen die boven zijn. Wees bedacht op wat boven is, waar Christus is. En dan zegt hij er nog bij, niet wat op de aarde is. Zegt hij nog expliciet erbij, hè. Dus dat betekent dat, ja, we hebben een hemelse roeping, een hemelse toekomst. We zijn hemels gericht. Dat wil zeggen, dan ben je automatisch veel minder bezig met de dingen van deze aarde. Dan ga je niet meebouwen aan een nieuwe aarde. Dan ga je niet bouwen aan het koninkrijk hier op aarde. Want het koninkrijk hier op aarde komt pas als de Messias Jezus komt. Dan komt pas het koninkrijk. En je kunt bouwen wat je wil, maar het koninkrijk wat eerst komt, is het koninkrijk van de Antichrist. Dus je kan bouwen wat je wil. Maar eerst komt dat antichristelijke wereldrijk en pas daarna, als de antichrist is uitgeschakeld, dan komt het echte rijk van God hier op aarde. Ja, maar dat is als de Messias Jezus hier gekomen is. En hij zet zijn voeten op de Olijfberg enzovoort. U weet het allemaal uit Zacharia. Hè? Nou, dus dan weet je, nu in deze tijd gaat het niet aan om een koninkrijk op te willen richten op deze aarde, want dat is vergeefse moeite. Je kan je inspannen wat je wil, maar het gaat hem niet worden. Paulus die zegt toch ook in, als het gaat in Romeinen, hè, dat is ook heel praktisch, hè, weer Paulus is altijd praktisch. Hè. In Romeinen 14, daar zegt hij, daar was heel veel gedoe. Hè. Ik zal het maar samenvatten met het woordje gedoe. Hè. Er is onder gelovigen heel vaak gedoe. En soms word je er heel erg moe van, maar In Rome bijvoorbeeld, maar ook onder gelovigen, zijn dat heel veel discussies en dat loopt altijd via, nou ja, wat staat in de Torah voorgeschreven als voedselwetten, wat staat in de Torah voorgeschreven als dagen die je moet houden. Nou, daar is altijd, onder christenen is daar ook altijd bonje over, hè? Maakt men altijd ruzie over. En Paulus die zegt dan, even naar Paulus luisteren, in Romeinen 14, laat me even met elkaar lezen, Romeinen 14, vers 17. Dan zegt hij, want het koninkrijk van God, daar gaat het dus over, hè? Het koninkrijk van God is niet in spijs en drinken. Dus je kan je ruzie maken of bonje maken over of je wel of niet kosher zal eten, ja of nee, als christenen. Of dat je wel of niet varkensvlees eet of vlees met bloed erin of waar dan ook. Paulus die zegt, het is niet in spijs en drinken, maar rechtvaardigheid en vrede in Heilige Geest, die geestelijke kwaliteiten, daar gaat het om. Als die zichtbaar worden, ja, dan blijkt de koningsheerschappij van God, ja. Maar dat blijkt niet als jij je zo goed weet te houden aan allerlei spijswetten. Dus ik denk, toch altijd goed, hè, om even naar Paulus te luisteren. Want wie hierin slaaft voor Christus is welgevallig voor God. Hierin, nou, waarin? In rechtvaardigheid, vrede en vreugde in Heilige Geest. Als je daarin als slaaf bezig bent voor Christus, dat is welgevallig voor God en beproefd voor de mensen. Kijk, en dan, ja, dus dan jagen wij na wat de vrede en wat de opbouw van elkaar bevordert. Breek niet omwille van voedsel het werk van God af. Ga nou niet overal ruzie lopen zoeken dat jij nou vindt dat alles maar koosje moet zijn in een christelijke gemeente enzovoort. Ga dat nou niet doen, zegt Paulus. Maar wat de vrede en de opbouw van elkaar bevordert. Ach joh, voedsel is toch ook maar tijdelijk. We zijn hier maar eventjes op aarde en dan is al dat voedsel daarna is voorbij. Sommigen vinden dat misschien jammer, maar goed, dan zul je er helemaal geen behoefte meer aan hebben hoor, als je een geestelijk lichaam hebt. En dat was trouwens wel aardig. We zagen heel kort geleden een gesprek tussen een gelovige voorganger en een wetenschapper. En dat ging over, op een gegeven moment ging het over de opstanding. En die wetenschapper die zei iets over zijn opstanding. Van stel nou dat het niet bewezen kan worden dat Jezus echt is opgestaan uit de dood. En die voorganger ging er naar mijn smaak niet voldoende goed op in. Want ik had zoiets van, man, zeg nou dat het dan een geestelijk lichaam is. Zeg dat nou. Paulus zegt dat een geestelijk lichaam. Dat is toch ook een lichaam, maar dan geestelijk, door de geest. Dus wat is dan die... Wat is dan dat verborgene waardoor er toch een lichaam kan zijn, waardoor Jezus toch uit de doden kon opstaan en waardoor hij toch ineens zomaar te midden van zijn discipelen kon zijn in de opperzaal op de dag van de opstanding? Dat is toch omdat hij een geestelijk lichaam had? Zeg dat dan. Maar ja, jammer genoeg zei die voorganger dat niet. Maar dan is het allemaal niet zo moeilijk meer als je dat beseft. Hè? Want dat geestelijke lichaam, ja, dat is ook een hemels lichaam. En daar gaan we weer. Waarom zouden wij nou een hemels lichaam hebben als wij straks een aardse toekomst hebben? Waarom? Ik vraag me dat af. Ik denk dat wij een hemels lichaam krijgen omdat onze toekomst ook is te midden van de hemelingen. Omdat ons lichaam aangepast moet zijn aan die hele andere dimensie te midden van de hemelingen, boven, niet op aarde dus. Want dan zouden wij een aards lichaam hebben. Waar Paulus ook over spreekt in 1 Korinthe 15. Dus ja... Ja, goed Paulus lezen. Hè? Blijf vooral goed Paulus lezen, zou ik zeggen. En dan gaan we even verder. Tot Azië echter vergezelden hem Sopater van Pyrrhus, een Bereer. U weet de Bereers, hè? Dus ik zou zeggen wees een Bereer. Hè? Van de Thessalonicenzen echter Aristarchus en Secundus. Er waren in totaal 7 mensen, maar we willen heel even stilstaan bij de namen van die mensen. Kijk, Sopater, dat is heel mooi, want dat betekent redden, vader. En ik heb vader dan hier nog even met een kleine letter gezet, maar natuurlijk moeten wij dan denken aan dat onze hemelse vader onze redder is, hè? Natuurlijk. En dat zit in die naam Sopater, dat is wel mooi. Pyrrhus, dus eigenlijk Pyrrhos in het Grieks. En dat betekent vurig. En dat is natuurlijk ook een beeld van de geest, hè? De geest van God. Die ook werkt als een vuur in feite, die louterend werkt. Dan hebben we Aristarchus. Die is van de beste oorsprong, als je het heel letterlijk vertaalt. Dus hij is geroepen door God. En dan heeft hij ontdekt dat God zijn oorsprong is. En dan weet hij ook dat hij thuisgekomen is. Als je weet wat je oorsprong is, dan weet je ook waar je naartoe gaat. God. Secundus, dat is, betekent dat is de tweede. En dat is eigenlijk ook wel mooi, want staat er niet in Hebreeën dat God het eerste wegneemt om het tweede te stellen? Dat is eigenlijk ook wel een aardige gedachte, hè? Want als je in Genesis, ja, daar kon natuurlijk zondag allemaal niet aankomen, maar als je natuurlijk Genesis gaat lezen, dan gaat het eigenlijk, en het kwam wel even naar voren toen Colossense 1, hè, toen we even over Colossense 1 hadden, dat Christus, hè, de Zoon zijn de liefde, is de eerstgeborene van heel de schepping. En waar gaat het nou om in Genesis? Daar gaat het om het eerstgeboorte. Wij zeggen dan recht, maar het gaat om de eerstgeborene. En het blijkt heel vaak dat de letterlijke eerstgeborene niet dat recht krijgt, maar de tweede. Esau en Jacob. En Jacob had het waarschijnlijk toen hij nog niet geboren was al door. Want ja, hij pakte de hiel van zijn broer, hè, terwijl ze nog in die buik zaten van de moeder. En ja, dat is natuurlijk ook zo bij, in het leven van Isaac. Want ja, eerst kwam Ismaël. Maar ja, dan kon je nog zeggen, ja, Hagar was een Egyptische slavin. Ismaël. Maar Sarah, toen kwam Isaac. Eigenlijk toch, voor Abraham was dat toch de tweede. En die was toch eigenlijk de echte eerstgeborene. Nou, zo gaat dat natuurlijk in de schrift door, hè. God neemt het eerste weg. Je kunt ook zeggen, God neemt de oude schepping weg om de nieuwe schepping te stellen. Hè, dat is ook zo'n principe van God, hè. En hij gebruikt ook het oude, hij gebruikt ook deze oude schepping om een nieuwe schepping voor te brengen. En dat is gewoon een kwestie van geduld, want ja, ook in onze dagen zijn er van die spotters, hè? Dat gaat dan ook zo door je heen als je zit voor te bereiden, zo voor zo'n Genesis als het gaat over Genesis, want dan denk je gelijk aan die spotters, hè, die zijn er ook in deze dagen. Die zeggen, nou, wat is nou de belofte van zijn aanwezigheid? Want vanaf het begin van de schepping is het altijd hetzelfde gegaan. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Zouden helemaal geen rekening, die mensen die dat zeggen, die houden helemaal geen rekening met de kataclysme, hè, Genesis 1 vers 2. Die houden geen rekening met Noach, hè, toen er toch een heel groot watergericht ook weer was. Daar houden ze allemaal geen rekening mee, grote aardbevingen en dat soort dingen. Daar rekent men dan niet mee. Men zegt, nee, alles is heel langzaam en het evolueert. Evolueert, dat is gewoon het verkeerde woord, hè. Maar je evolueert dan heel langzaam naar een hoger niveau. Dat is wat die spotters dan zeggen. Nou, spotters, let maar op, straks is die aanwezig en dan is jouw grote mondje ook voorbij. Want hij gaat natuurlijk wel komen. Goed, we gaan even verder in openbaring, Handelingen 20, vers 4. En Gaius de Derbier en Timotheus uit Azië, echte Tychicus en Trophimus. Nou, Gaius, dat betekent waarschijnlijk, in Jiddisch heeft dat een hele andere betekenis. Maar meester of heer betekent dat mogelijk, vond ik in een naamboek, woordenboek. En Timotheus, dat is ook wel een hele mooie betekenis, dat betekent waarde en plaatser. Timotheus was dus waardevol voor de plaatser, want zijn naam eindigt op Theos, dat betekent God, hè? De plaatser. Dus hij was waardevol voor de plaatser, of hij kende de waardevolle plaatser, zo kan je het ook nog zeggen. En Tychicus, dat betekent letterlijk toegevallen, oftewel gelukskind. Want ja, er zijn natuurlijk mensen die denken dat zijn de fatalisten, hè? Daar ben ik dan zondag niet op ingegaan, maar de fatalisten die zeggen dat het allemaal toeval is wat er gebeurt. Hè? Nou, dat is natuurlijk kwatsch. Het valt je toe uit de hand van God, zegt de prediker. Hè, tijd en toeval is het in de handen van Elohim. Hè, prediker, dat was wel een wijs mens hoor. Die had goed gekeken zo naar alles, hoe dat allemaal toeging onder de mensen enzovoort. En die had goed rondgekeken. En die zei heel veel wijze dingen. Het is wel goed om af en toe ook Prediker eens te lezen. Hè? Naast Spreuken voor je praktijk, ook Prediker. Het is wel een wijs boek. Want hij zegt, ja, tijd en toeval, dat is allemaal in de handen van Elohim. Hè? Kijk, er is een tijd om geboren te worden. Daar begint het mee in Prediker 3. En er is een tijd van vrede uiteindelijk. Hè? Dan heb je het hele plan van God in feite in twee woorden. Hè? God heeft het ooit voortgebracht. Er is een tijd om geboren te worden. Dus die schepping werd als het ware geboren uit God, zou je kunnen zeggen. In een beeldspraak. En uiteindelijk, wat zal dan in de nieuwe schepping zijn? Nou, vrede. Daar eindigt dat rijtje ook mee. In Prediker 3, moet je maar eens over nadenken. Het is wel aardig. Trophimus. Dat betekent gevoed of voedende. Waar voeden wij ons mee? Voeden wij ons met allerlei spectaculaire series op Netflix? Nee hoor. Wij voeden ons met de woorden van het geloof en het uitstekende onderricht. Daar voeden wij ons mee. En mag je dan geen films kijken? Is er dan gelijk natuurlijk. Tuurlijk, je mag alles kijken wat je wil. Maar bouwt het jou op? Ik weet het niet. In series op televisie of weet ik wat. Ik noem het Netflix. Gaat me helemaal niet om die merknaam af te vallen of zo. Maar in allerlei series tegenwoordig, ja, daar vind je het hele rijtje werken naar het vlees. En wil je daar dan naar kijken? Naar al die werken van het vlees die mensen doen? Wil je dat dan je mee voeden? Ik weet niet, ik vraag me of dat opbouwt hoor. Maar goed, je bent een gelovige, je bent helemaal vrij hoor. Je mag alles, moet je zelf weten. Ik zeg je wel alleen, voed je met die woorden van het geloof en uitstekend onderricht. Dat zou de hoofdmoot zijn in ons leven. En misschien heb je daarna ook niet zoveel behoefte meer om al die series te kijken met werken van het vlees. Dat zou ook nog zo kunnen. Zo zou het kunnen werken. Troas, daar kwam Paulus terecht. En men zegt dat er wordt beweerd dat het misschien wel het oude Troje was. Waarvan men zegt dat het nooit bestaan had. En u weet wat er nu komt, hè? Toen ging men graven. En toen kwam men er tegen, ja natuurlijk. Deze echte vooruitgaan bleven voor ons in Troas. En Troas, dat is mogelijk vernoemd naar, of betekent mogelijk Trojaan of de koning van Tros, of naar koning Tros, die was er ooit. Dat is niet de omroep natuurlijk, maar koning, die was koning en het huidige Troas, zegt men, ligt ten zuiden van het oude Troje. Er is ook nog eens een hele grote spektakelfilm van gemaakt, hè? Troje geloof ik, ja. Wij echter voeren uit naar de dagen van de ongezuurde. En dan tussen dun gedrukt broden. Hè, u ziet ze hier, de matzes, hè, de matzoot. Vanuit Filippi en kwamen in 5 dagen bij hen in Troas, waar wij ons 7 dagen ophielden. En het is wel aardig dat dit nu net naar voren komt, want ja, de Israël heeft, die wens elkaar Shamach Pesach, of Chag Shamash, Shemayach. Ik struikel er bijna in. Chag Shemayach Pesach. Hè, vreugdevol feest Pesach. En dit is een van de grote hoogtijden van Israël, hè, wat nu gevierd wordt. En morgenavond is het Seideravond. Morgenavond is dat. En daar wil ik toch even met u naar kijken. In verband met, dat de christelijke wereld ook Pasen viert. Dat valt nu toevallig heel dicht bij elkaar. Maar u weet, hè, dat in het verleden het christendom Pasen heeft ingesteld om zich af te zetten tegen Israël. Zo is het in het verleden gegaan. Hè? Dus de christelijke kerk heeft Pasen ingevoerd als feest om zich af te zetten tegen Israël. Dat is het geweest. Hè? Dus moet even goed altijd realiseren. Als u, als het weer elk jaar Pasen wordt. Kijk, en als je nou kijkt in die week, daar gaan we even op inzoomen. Die week hè, van die nu ook is. En het komt nu net zo uit dat deze week de Joodse feestdagen precies eender waren als toen de Heer gekruisigd werd. Dus dat matcht wel mooi met elkaar, vind ik. Dus vandaar dat ik even op wil inzoomen met u. Omdat het ook hier in de tekst naar voren komt. Kijk, die 14e Aviv, die begint bij zonsondergang. Aviv betekent lente, hè? Dus Tel Aviv betekent lenteheuvel. 14e Aviv bij zonsondergang begint de 14e Aviv. En dan moest het Pesach-lammetje geslacht worden. En dan staat er in Exodus tussen 2 avonden. Hè, of tussen de avonden. En waarschijnlijk wordt dan bedoeld 2. En dat zou dan 's middags plaats moeten vinden op de 14e Nisan. Ergens rond na de middag, zeg maar. Rond 1 uur of 2, 3. En u ziet hier in plaatjes ziet u het lammetje en ook het bloed hè, wat op de deurposten gestreken werd. En als dan de verderfengel kwam, dan zag dat bloed en dan ging die voorbij. Want het bloed van het lammetje beschermde dan tegen die verderfengel. En dat is natuurlijk een prachtig type van onze Heer Jezus Christus, het bloed van Christus. Hij wordt natuurlijk ook benoemd als het lam, of het lammetje dat de zonde van de wereld zou wegnemen. En zijn bloed is ook voldoende. Hè? Dat is geweldig natuurlijk, een geweldig beeld. En daarom moest het natuurlijk ook ingesteld worden. Hè, die bijzondere inzetting moest natuurlijk ingesteld worden bij de uittocht uit Egypte. Omdat het zou verwijzen naar de Messias natuurlijk. Hè. Daarom werd het ingesteld. En dan, dat begon dus 's avonds. Hè, en dan moet u even realiseren dat op de avond dat de 14e Nisan begon, hield de Heer met zijn discipelen maaltijd, het Pesachmaaltijd, waarvan hij zei, ik heb zeer verlangd om deze maaltijd met jullie te eten. En dat deed hij omdat hij zelf de dag daarop het lammetje zou zijn, het lam zou zijn wat geslacht zou worden. Op hetzelfde uur als dat de lammeren bij de tempel geslacht werden. En daarom hield de Heer met zijn discipelen op het begin, na zonsondergang, op het begin van de 14e Nisan, die maaltijd. Kijk, in Israël, Israël viert pas op, in feite als de 15e Nisan al begonnen is, of Aviv, die avond, hebben ze sedermaaltijd. En dat is in feite bedoeld, dat hoort in feite bij die 14e Nisan. Daar is heel veel spraakverwarring over, vandaar dat we toch even wat dieper erop inzoomen. En die 15e Aviv, dat was dan de grote jaarsabbat. Dus dat was een extra sabbat, om het zo maar te zeggen. Waarop geen enkel dienstwerk verricht moet worden. Dat is een van die grote sabbatten die elk jaar in Israël plaatsvindt. Waarop ze nog minder mochten doen dan op een gewone weeksabbat. En dat was dan de 15e en ook de 21e waren grote jaarsabbatten. En dat zegt Johannes ook in Johannes 19 vers 31, als ze dus snel de Heer dus van het kruis willen halen. En dat werd dan gedaan, want de Joden wilden dat graag, dat dat voor die Sabbat gebeurde, want het was de grote dag, die Sabbat. He? En dat wordt dan in Johannes 19 vers 31 gezegd, niet van de gewone week Sabbat, maar dat wordt gezegd van de 15e Aviv, wat een grote jaarsabbat was. Vandaar dat Johannes er ook bij heeft gezet, want het was de grote dag, die Sabbat. En die kon op elke dag van de week vallen. U weet, Israël volgt de maankalender. En dat is Pasen dan, of Pesach, op de eerste of tweede volle maand. Tweede volle maan na de lente, equinox, hè, dus als de lente begint. En dan is het het feest van de ongezuurde. En de verwarring zit hem daarin dat het in de Bijbel wel eens wordt genoemd, en zoals het toen ook, zo wordt er dan over gesproken, dat het, dan wordt het genoemd het feest van Pesach, maar dat is niet Pesach zelf, want dat is die zedemaaltijd met het lammetje. Maar het feest van Pesach, dat is in feite matzot. Dat is de ongezuurde. De ongezuurde broden. Ongezuurde matzes. En dat feest van de ongezuurde, dat duurde van 15 tot en met 21 Aviv. En dat is heel belangrijk. En dat is soms heel verwarrend als mensen dan de Bijbel lezen. Want dan is het op een bepaalde manier ook nog vertaald. En ja, daar loop je weer tegen de vertaling aan. Kijk, en dan was de 16e Aviv, werd de eerstelinggarf van de gerstenoogst bewogen voor het aangezicht van Jahwe. En die 16e Aviv is dan de opstandingsdag van Christus. Vanaf de 16e moest men dan 7 volkomen sabbatten tellen tot aan de 50e en dan was het Shavuot. En dan was het wekenfeest. Dus die dagen op elkaar moet je heel goed op een rij hebben, anders dan loop je vast. Kijk, het probleem is vaak dat er in Leviticus staat dat de gerstenoogst, of die eerstelinggarf, die moest bewogen worden voor het aangezicht van Jahwe en er staat er daags na de Sabbat. En dan denken uitleggers vaak dat daar bedoeld wordt de gewone week Sabbat. En dus zegt men, ja, de Heer is opgestaan op de eerste dag van de week, op zondag. Nee. Met die uitspraak daar in Leviticus wordt niet bedoeld de gewone week Sabbat, met daags na de Sabbat. Nee, daarmee wordt bedoeld de 15e Nisan die een grote jaarsabbat was. En dan daags na die Sabbat, na die grote jaarsabbat, dan werd de eerste linkerarf bewogen voor het aangezicht van Jahwe op de 16e Aviv. En dat was het type van de opstanding van Christus. En dat is natuurlijk een geweldig type. Kijk, de gerstenoogst, ja, dat is natuurlijk gerst. Heeft te maken met koningschap. Denk maar aan David, denk maar aan Rut, denk maar aan Boas. Daar ging het ook om de gerstenoogst enzovoort. Dat is allemaal een beeld, natuurlijk, naar de koningslijn, naar onze Heer Jezus Christus. En dat is een geweldig type natuurlijk van de opstanding, zeer zeker. En als we het hebben over welke dag was het? Het was de 16e Aviv dat hij opstond uit de dood. Nou, we gaan het even nog een keer bekijken, maar dan schematisch. En dan gaat het misschien hopelijk bij u wat meer landen. Schematisch gezien. De Lijdensweek en opstanding van Christus. De 13e. Dat is in wezen, ook nu, vandaag is het woensdag. En nu, vanavond, hier, het is nu avond. Nu is in feite de 14e Aviv al begonnen. Na zonsondergang, hè? Even kijken, ja, de zon is ondergegaan, ja. En nu hield de Heer met zijn discipelen in die opperzaal die laatste maaltijd. Ja, er was Jezus met zijn discipelen, hield hij die hele lange redevoering. En toen sprak hij ook over die brochure, wat we in brochurevorm hebben. Toen sprak hij ook over het huis van mijn vader, hè, in die hele lange redevoering in de opperzaal. En dan gaan we naar de donderdag, want kijk, die hele donderdag tot aan zonsondergang was nog steeds de 14e Aviv. En 's middags werden dan de lammetjes geslacht. Zodat men 's avonds die sedermaaltijd kon houden. Dat is het gebruik. Maar dat de Heer dat op de avond daarvoor deed, dat was prima, want het gebeurde toch op die 14e Aviv. Dus de Heer hield zich daarmee precies ook aan de Torah. Hè? Alleen, hij deed het natuurlijk een dag eerder, omdat hij zelf op die 14e Nisan het lam moest zijn. Daarom was dat natuurlijk. Dus 's middags werden lammetjes geslacht en de Heer sterft aan het kruis 's middags om 3 uur. Hè. En dan staat er op het 9e uur, maar we weten dat het 's middags om 3 uur was. Hè, want er wordt gerekend vanaf 's ochtends, laat me zeggen zonsopgang, 6 uur. 'S Morgens 6 uur, 9 uur later is 's middags 3 uur. Hè. Dan is het 3 uur lang duisternis geweest, vanaf 12 uur. En die 15e Aviv, die begint dus op donderdagavond na zonsondergang. Hè, met zonsondergang begint de 15e Aviv. En dan is de Heer dus al gekruisigd, hè. Dan is hij dus gestorven. En dan komen we op vrijdag, en die vrijdag was dus de grote jaarsabbat, waarvoor zij ijverde dat die lichamen van het kruis weg moesten, want dat was de grote dag, die sabbat, die zou komen. En dat was die grote jaarsabbat, waarop ze geen enkel dienstwerk mochten verrichten. Maar de fariseeën en schriftgeleerden, juist op die dag waarin ze bijna niks mochten doen, die waren heel ijverig hoor, die waren heel druk bezig, want die gingen naar Pilatus toe en die wilden het graf verzegelen, hè? Dus ondanks dat er totale rust was voorgeschreven in de Torah, de fariseeën en schriftgeleerden die dat zo goed wisten, die waren heel druk bezig om dat graf te laten verzegelen en gedoe allemaal, en heel druk waren ze, waarmee ze dus de Torah overtraden. En het graf werd verzegeld en dat was natuurlijk prachtig, want daarmee zou nog duidelijker worden, natuurlijk wisten zij dat niet, maar de Heer, God, die had natuurlijk dat zo, liet dat zo gebeuren. Het graf werd verzegeld, zodat op de volgende dag vroeg dat zegel verbroken zou worden. Natuurlijk, natuurlijk, daarvoor was dat. En die 16e Aviv, die begon dus op vrijdagavond bij het vallen van de avond, hè, bij zonsondergang. En dan zitten we dus al op de 16e Aviv en de 15e, die hele dag heeft de Heer dus in het graf gelegen, hè, want hij werd voor zonsondergang in het graf gelegd. Hij lag de hele dag, de 15e, dus hij lag een deel van de 14e, lag hij al in het graf, hè, ook was het maar misschien maar een uur voor zonsondergang, maar dat rekent de Jood dan toch als een hele dag en een nacht. En om de 15e lag hij de hele dag en dus ook de hele nacht in het graf. En de 16e, de zaterdag dus, dat was een gewone weeksabbat, kwamen de vrouwen vroeg naar het graf. En dan wordt die uitdrukking ook gebruikt, één van de sabbatten. Waar de vertalers toch moeite mee hebben gehad. En de vertalingen hebben vrijwel allemaal na de Deuksaasbijbel vertaald met de eerste dag van de week. Omdat ze er allemaal van uitgingen dat het op zondag was. Maar er staat gewoon in de grondtekst staat gewoon één van de sabbatten. Anders is het niet. Dat staat daar gewoon. En wil je het letterlijk vertalen, dan zul je het zo moeten vertalen hoor. Of weergeven in je vertaling. En op die dag, op de 16e Aviv, is de Heer dus vroeg in de morgen opgestaan. En wat was dat? Het klopt precies hoor. Dat was dus op de derde dag. Want op de 14e, de eerste dag, werd hij in het graf gelegd. De 15e lag hij de hele dag in het graf, dat was de tweede. En de 16e was de derde dag, is hij vroeg in de dag opgestaan. Dat was dus exact volgens het Grieks op de derde dag. Dus het klopt precies hoor. Zo nauwkeurig is dat allemaal ook verantwoord geworden in de schrift. En dan heb je ook antwoord waarom er dan bijvoorbeeld in Johannes 20 staat op één van de sabbatten. Of je mag zelfs vertalen, maar dan moet je het woord dag wel dun drukken, want het staat niet in de grondtekst. Op dag één van de sabbatten. En wat wordt er dan bedoeld? Dat was de eerste week sabbat die ze moesten tellen van de zeven op weg naar Shavuot. Vandaar dat die uitdrukking één van de sabbatten wordt gebruikt. De sabbatten, dat is dan die hele cyclus naar Shavuot, naar het wekenfeest. En dat is denk ik toch heel goed om dat zo op een rij te zien. En ja, die zondag, dat is dan inderdaad de echte eerste dag van de week. Maar dan staat er iets heel anders in het Grieks, als je het zo wil weergeven. Dan zou er iets heel anders moeten staan. En dat is in feite voor Israël de eerste werkdag. Dan gaan ze gewoon weer aan het werk, want Shabbat is geweest. En dan gaan ze weer aan het werk, de eerste dag van de week. Maar de Heer stond dus op de Sabbat. En dat is een prachtige vervulling van de Torah. Want Sabbat was natuurlijk de dag van rust. En dat is ook wat de Hebreeën schrijver zegt. De Sabbat is ook de rust van het geloof in feite. Hè? Als gelovige ben je tot rust gekomen van je werken. Je kunt geen werk toevoegen aan zijn werk. Het werk is gedaan. Hij stond op uit de doden als teken dat het werk was gedaan. En wat is er dan passender dan dat hij op Shabbat opstond? Dat is toch heel mooi, loopt dat dan zo in elkaar. En dat is exact de vervulling van de Torah. Hè? Hij stond op de dag van de eerstelingengarf. En dat was inderdaad daags na de Sabbat. Ja, dat was die grote jaarsabbat. Klopt precies hoor. En ja, dat is deze week dus weer zo. Hè? Donderdag is dan, hè, dat is dan morgen overdag, is dan eigenlijk, hè, als je, is precies die dag dat de Heer dus gekruisigd werd. Dus ja, als je zegt Goede Vrijdag, nee, vrijdag is niet goed. Het is donderdag waarop hij gekruisigd werd. En vrijdag lag hij in het graf en zaterdag stond hij op. En daarna ging men weer aan het werk en dat doen wij ook, maar dan vanuit de rust, vanuit de geloofsrust, de rust van het geloof. Wij hoeven het niet te doen, hij heeft het gedaan. Wij hoeven ons niet in te spannen, nee, het is genade. En dat blijft het altijd, ook al spannen wij ons nog zo in, het is allemaal zijn genade. Hè? Goed, dan gaan we even door naar het breken van het brood, want dat is ook zo'n uitdrukking. Die dan ook weer zo'n lading heeft gekregen vanuit de traditie van de afgelopen 2000 jaar. Want ja, naast het evangelie van Paulus is er ook een hele traditie ontstaan die zwaar dat evangelie van Paulus naar beneden drukt. Hè. Maar eerst moet al die traditie soms ervan af, hè, die dikke laag stof. En dan kom je bij ja, het evangelie van Paulus, daar kom je dan bij terecht. En dan blijken dat heel veel tradities, ja, gooi maar in de kliko. Want ja, je hebt er niks aan. Dat zit alleen maar in de weg. Het hindert alleen maar. Je krijgt er alleen maar verschrikkelijk veel gedoe van. Hè? Maar onversneden, genade, volledige vrijheid voor de gelovigen. Geen enkele religieuze verplichting. Geen enkel ritueel wat we hoeven te volbrengen. Helemaal niets. Nee, het is volbracht. Johannes 19, vers 30. We hebben het niet gelezen. Maar toen zei de Heer tetelestai. Het is volbracht in de voltooid verleden tijd. En toen was het ook volbracht. En dan moeten wij niet proberen er nog wat aan toe te voegen, want dat is allemaal onzin. Maar we mogen leven vanuit genade, we mogen leven vanuit het volbrachte werk van Hem. Hij heeft het gedaan en Hij doet het ook in ons leven. Hij die roept is getrouw. Hè, dat was de tekst van Andries, een hele fijne tekst. Hij die roept is getrouw. En hij zal het ook doen. En in dat leven van Andries heeft hij het ook gedaan. En Andries wist dat heel goed. En was daarin een voorbeeld. Hè, en ik denk dat dat duidelijk mag zijn. Hè. Kijk, het breken van het brood, Handelingen 20 vers 7. En daar lezen we ook die typische uitdrukking. In echter één van de sabbatten, u weet nu waar het over gaat. Hè. Wij verzameld zijn om brood te breken. Hè, dus dat is één sabbat in die reeks, die hele cyclus. Van richting Shavuot. Verzameld zijnd om brood te breken, sprak Paulus door voor hen, op het punt staand zich verder te begeven in de volgende morgen. En daarnaast breide hij, daarnaast breide hij het woord uit tot aan middernacht. Dus ja, die Paulus die sprak weer veel te lang zeg, tjonge jonge, tot aan middernacht. En dat broodbreken, daar worden dus allerlei dingen weer aan verbonden. Hè? Want dan wordt er gezegd, hè, zo is het dan in de traditie gegaan. Kijk, ze gingen het brood breken en we lezen hier ook de eerste dag van de week. Ja, eigenlijk staat er een van de sabbaten, maar goed, eerste dag van de week maken wij ervan. En dan ook broodbreken, dat is dan waarschijnlijk het avondmaal geweest of de maaltijd. Dus wij moeten, als wij als christelijke gelovigen bij elkaar komen, moeten op de eerste dag van de week, op zondag, elke keer maaltijd houden of het avondmaal houden. Die gedachte kun je hieruit destilleren. Daar gaat het helemaal hier niet om hoor. Paulus hield, kijk, wat het punt is, kijk, het breken van het brood is gewoon een Hebreeuwse uitdrukking, Hebreeuws idioom zeggen we dan tegen elkaar, die gebruikt werd bij een maaltijd. Ja, bij een maaltijd werd altijd brood gebroken, werd ook wijn gedronken enzovoort. Dat was een hele normale gang van zaken daar in het Midden-Oosten. Zeker onder de Joden, onder Israël. Dus ze kwamen bij elkaar, ze hielden maaltijden. En dat wordt later, weten wij, dat het ook agape-maaltijden werd genoemd. En dan kwamen de gelovigen bij elkaar. En dan, dat was er voldoende voor iedereen. Iedereen mocht eten en drinken. En er werd wijn gedronken en noem maar op. Dat kon allemaal. En daarbij werd verteld uit de Tora, uit wat ze wisten, uit het evangelie. Werd met elkaar gedeeld en er was liefde. Vandaar agape. Hè? Dus ze gingen gemeenschappelijk rondom het woord met de maaltijd met elkaar om. Hè? Dat organiseerden ze. Het was niet elke zondag of elke zaterdag deden ze dat. Maar dat was op bepaalde tijden om gewoon bij elkaar te komen als gelovigen. Maar u ziet dan dat religieus ingestelde mensen of mensen die graag daar iets uit willen organiseren, die willen dan graag een vast punt en dat er dan elke keer een avondmaal wordt gehouden, dat elke keer maaltijd van de Heer wordt gehouden. Maar dat kun je hier niet uithalen hoor, uit deze tekst. Dit was gewoon Paulus op doorreis, hij ontmoette gelovigen, ze hielden maaltijd met elkaar. Ja, en Paulus ging spreken, ja, die kon natuurlijk niet zwijgen, die bleef spreken. En dat is, kijk, dat is ook weer zo'n misverstand, hè. En als je hier nou gewoon vertaalt een van de sabbatten, dan weet je precies waar het om gaat. Hij wilde voor Pinksteren, hij wilde voor Shavuot in Jeruzalem zijn. En hij was op doorreis en dit is dus een van die sabbatten op weg naar Pinksteren. Het was niet ook de dag van de eerstelingengarvier. Het was gewoon een van de sabbatten in die reeks. Kijk, en als je zo leert, hè, maar kijk, voordat je hier komt, hè, dan moet je een heleboel stof moet je van de schrift afblazen, als het ware. En dan, wat staat er nou echt en waar gaat het nou echt over? Nou, dan is het gewoon een bijeenkomst, zoals gelovigen bij elkaar zouden kunnen komen, zonder voorschriften, zonder dat je daar een traditie uit moet distilleren. Dat maakte helemaal niet uit, maar het ging met elkaar, bij elkaar komen, rondom het woord. Paulus sprak het woord en ja, dat is eigenlijk een type. Als je er iets uit wil halen, dan is het een type van hoe gelovigen bij elkaar komen. Wat klinkt daar dan? Het evangelie van Paulus, centraal. En natuurlijk de rest van de schrift ook, maar centraal het evangelie van Paulus. Paulus aan het woord. Ja, en dan kun je daar blijf je als gelovige natuurlijk bij samenkomen. Steeds weer dat woord centraal. Natuurlijk. Er was echter een aanzienlijk aantal toortsen in de bovenkamer waar wij verzameld waren. En daardoor was misschien wat minder zuurstof, zo verklaren wij dat dan. En er zat er een jongeman, echter met de naam Eutychus, geluksvogel, wel toeval betekent het geloof ik, gezeten in het raam. En hij werd overmand door een diepe slaap, terwijl Paulus over meer tijd doorsprak. Ja, Paulus die ging maar door en hij viel erbij in slaap. En overmand zijn door de slaap viel hij vanaf de derde etage naar beneden en werd dood opgetild. En dit is natuurlijk wel een bijzondere geschiedenis en dat kan zomaar gebeuren, want ja, soms duurt het en dan valt er iemand in slaap. Maar is Eutychus niet een beeld van de gelovigen in deze tijd, gered in genade? Kijk, als je let op, wat deed Eutychus hier eigenlijk? Hè, wij natuurlijk als gelovigen vragen dan soms, wat deed hij? Nou, hij deed niks, hij zat daar gewoon in dat raam, hij zat te luisteren. Is dat niet een mooi beeld van de gelovigen van nu? Geen eigen verdiensten, daden, ja dat zal misschien wel, maar luisteren. Luisteren naar het woord. En er zijn nogal wat gelovigen, die zijn ook een beetje geestelijk gezien ingedommeld, hè, of in slaap gesukkeld. En denkt u nou, omdat ze in slaap gesukkeld zijn, dat ze dan straks de bazuin niet zullen horen? Natuurlijk wel, want het is toch genade. Het zijn toch echte gelovigen. En dan kan het zelfs zo zijn dat de gelovige geestelijk gezien in slaap gesukkeld is. Helaas, zeggen we dan, kan zelfs zo zijn, maar het is genade. En de gelovige luistert naar het woord, hij heeft dat woord gehoord, het is in het hart geland, verzegeld met Heilige Geest. En als de bazuin dan klinkt, ook de slapende gelovigen die ingedommeld zijn, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 5, wij zullen die bazuin horen en de Heer zal ons redden. Want het is niet ons werk, het is zijn werk. En het is genade. Daarom gaan we mee met die bazuin, slapend of niet. En dat is geweldig, hè? Het beeld van de gelovigen nu, gered in genade en luisterend naar Paulus. Nou, ik zou zeggen, wees een Eutychus, en dat bent u. Hè, dat mogen we hopelijk zijn allemaal, zoals we nu luisteren en straks ook. Maar wees een Eutychus, en dan zien we uit met elkaar naar die bazuin, hè, die we zeker dan zullen horen. En natuurlijk, daar sluiten we dan mee af. Afdalend echter viel Paulus op hem en hem omhelzend zei hij, maak geen tumult, want zijn ziel is in hem. Met andere woorden, hij werd opgewekt uit de dood. He, en dan gaan we de volgende keer daar nog wel even mee verder. En dan zullen we het even contrasteren. He, daar geeft broeder nog ook een geweldige fijne uitleg over. Dan zullen we dat contrasteren met de opwekking van Dorcas. Die ook opgewekt werd uit de dood, maar dan door Petrus. En dat was een andere situatie. En dan zien we ook de verschillen tussen die twee evangelieën. He. Maar goed, dat is voor de volgende keer. En we eindigen hier met inderdaad opwekking uit de doden. Dus dat is denk ik toch wel weer toepasselijk. Hè? Goed, zullen wij de Heer danken? Vader, we danken u dat we ook vanavond weer een moment stil konden staan bij Handelingen. We danken u voor de dingen die daar ook in verborgen zitten. In zo'n tekst en wat daar veel over te zeggen soms is. En we danken u, Vader, ook de nauwkeurigheid van uw woord. Dat er geen woord verkeerd staat en dat we exact, precies mogen volgen wat er staat geschreven. Vader, dank u wel dat uw zoon opgewekt werd op een van de sabbatten. En dank u wel dat dat een geweldig feit is. Zijn opwekking uit de doden. We hebben een levende Heer. Hij is opgewekt, hij is levend gemaakt. En hij heeft nu al een heerlijkheidslichaam, Vader. Dank u wel daarvoor. En wij, ja, ons lichaam zal ook gelijkvormig zelfs gemaakt worden aan zijn heerlijkheidslichaam. Wat een genade, Vader, schenkt u ons. We hebben dat niet verdiend, maar het is het werk van uw Zoon. Het is genade, het is heerlijkheid. Het heeft zijn bloed gekost. Bloed van lammetje, wat gestreken werd aan de deurpost, Vader. Ja, het was een heenwijzing naar het kostbare bloed van Christus, wat gevloeid heeft voor de hele schepping in feite. Alle schepselen zullen op basis daarvan bij u terugkomen, want u bent die grote God, bij wie niets misgaat en bij die tot zijn doel zou komen, die vanaf het begin het einde verkondigt. Vader, wat willen we nog meer? We danken u daarvoor en we danken u dat we te allen tijden ons geborgen mogen weten in dat heerlijke, in die heerlijke genade, in die liefdevolle armen van uw Vader. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.